Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een extra AD Voetbal Podcast die volledig in het teken zal staan van het ontslag van Ronald Koeman bij Barcelona. Het gebeurde vannacht na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Over het ontslag en de gevolgen gaan we praten met onze man in Barcelona, Edwin Winkels, en onze man in Nederland, Maarten Wijfels. Edwin, hoe ziet jouw dag er vanaf het moment van ontslag van Koeman ongeveer uit?
Ja, druk. Ik ben niet ontslagen, gelukkig. En voor het AD net al een groot verhaal geschreven. Een beetje uitleggen wat er allemaal is gebeurd en waarom die is ontslagen. Ja, en verder hangen heel veel mensen aan de telefoon. Af en toe zou je mijn telefoon horen overgaan. Wat radiozenders, et cetera. Iedereen, dat heb je het laatste jaar al gemerkt hoor. Hoe ongelooflijk veel Koeman, de belevenissen van Koeman in Nederland worden gevolgd. En de mensen interesseren. En ook al was dit een dag die we misschien al langer zagen aankomen. Ja, op een dag als deze ontploft dan de nieuwsbom.
Ja, en in Spanje, de kranten zag ik overal allemaal helemaal gevuld met Koeman op de voorpagina, toch? Alle sportkranten.
Ja, het was nog tijd. Het bericht van de club kwam pas om 00:30 vannacht. Dus uren na die nederlaag bij Rayo Vallecano. Maar het gaf de kranten hier nog tijd om de voorpagina's in ieder geval te veranderen. En allemaal met hetzelfde woord ongeveer, destituido, ontslagen.
Ja, het is gebeurd in een vliegtuig, hè? Begreep ik.
Ja, er was niet veel tijd. Dus de voorzitter is altijd bij de wedstrijden aanwezig, Laporta. Die zat ook in dat hele kleine stadionnetje in Vallecas, een buitenwijk van Madrid. En om 22:45 vertrok het vliegveld van Madrid. Ja, dan kwam iedereen daarbij samen bij elkaar. En dat zou het moment geweest zijn, een klein uurtje vliegen, dat hij Koeman bij zich heeft geroepen en gezegd heeft, we kunnen gewoon niet met je verder. We gaan iemand anders zoeken.
Ja, Maarten, Edwin zei net al, ja, het is de dag waarvan je misschien wel wist dat die zou komen. Dat zou een keer gaan gebeuren, zeker na wat er allemaal de afgelopen zomer gebeurde. Is het begrijpelijk dat Laporta nu zegt, Koeman, het is klaar?
Ja, nou ja, wat is begrijpelijk? Hij heeft een paar weken geleden natuurlijk gezegd, hè? Hij heeft mijn steun en we gaan door. Dus ja, dan mocht je een beetje het afleiden dat het misschien wel iets langer zou duren dan dit. Alleen, ja, het was natuurlijk, ik heb die wedstrijd ook zitten kijken gisteren. Ja, je kreeg het, ik zat ook op de lichaamstaal van Busquets te letten. De lichaamstaal van Depay. Ja, daar straalde wel een soort moedeloosheid vanaf. Hoe moet dit in godsnaam gebeuren? Hoe moet dit nog goed gaan? En ik denk dat Koeman dat ook wel een beetje had. En misschien toch ook wel typerend. En ik heb toch even contact met hem gezocht. En hij stuurde net een berichtje terug. Om even te laten weten. Ik doe helemaal niks met de pers. Nu voorlopig even heerlijk rust. Even heerlijk rust. En dat was zijn opmerking. En ik denk dat dat misschien toch ook wel veel zegt. De man is gewoon ook echt gewoon murf gebeukt. En moe. En het is klaar. Dat gevoel.
En Barcelona heeft dus nu een andere impuls nodig eigenlijk. Dat is toch een beetje de conclusie.
Nou ja, kijk, dat was ook wel aardig. Gisteren na die wedstrijd, ik had het nog even teruggezocht. En Barcelona, het is nu 28 oktober. En het is het eerste seizoen na Messi. En bij Real Madrid, het eerste seizoen na Ronaldo in 2018, stonden ze precies in deze week, 28 oktober, stonden ze ook 9e in de Liga, na 10 duels, en de trainer ging eruit. Dus het zegt ook iets over dat er, het is natuurlijk toevallig dat het zo samenvalt, maar misschien ook niet helemaal, dat er toch het eerste jaar na Messi, er moet iets veranderen nu, maar dat zal niet zo makkelijk zijn. De opvolger van Koeman, gaat hij meteen winnen met Barcelona? Dat lijkt me niet, dus dat weet Edwin van dichtbij nog beter, hoe dat wordt beleefd.
Ja, Edwin, hoe wordt dat beleefd?
Ja, over Koeman, het waarom van tot slag. We weten dat de trainer natuurlijk altijd de kop van Jut is als er zoiets gebeurt. Als het slecht gaat, resultaten. Je gaat niet een heel team ontslaan, een bekende verhaal. Lang had hij ook natuurlijk de excuses van hij heeft heel veel geblesseerden. Niet alleen Messi vertrokken, maar dan ook nog de halve aanval geblesseerd. Dat talent Ansu Fati langzaam terugkwam. Aguero aangekocht, kon niet spelen. Nu gisteren bijvoorbeeld Frenkie de Jong geblesseerd. Maar ja, dat zijn, uiteindelijk moet zo'n ploeg toch wel gaan voetballen. Maar zijn grootste probleem is dat de voorzitter hem al in mei zei van jij bent niet mijn favoriete trainer, geef me tijd om iemand anders te zoeken. Ja, daar ben je als trainer aangeschoten wild. En daardoor konden we al verwachten dat gelijk vanaf het begin van dit seizoen, bij de eerste slechte resultaten, dat weer onrustig zou worden. Nou, en dan volgen dan een 3-0 tegen Bayern München, een 3-0 nederlaag tegen Benfica op. Dan heb je een groot probleem. In de competitie ook nog. Ja. Ze hebben nu, behalve de resultaten, evenveel nederlagen als dit seizoen in het algemeen. 5 nederlagen, 5 overwinningen. Maar het ergste cijfer is 16 doelpunten voor en 17 tegen. En dat voor FC Barcelona. Dat zegt ook wat over de afwezigheid van Messi. Die man die altijd goed was voor 30 doelpunten. Minimaal per seizoen. Maar ja, dan komt zo'n ploeg in een negatieve spiraal. Maar toen zei het al, die lichaamshouding. De manier waarop ze gisteren ook weer die 1-0 weggeven. Dat is echt ongelofelijk. Terwijl man als Piqué en Busquets de wedstrijden daarvoor juist goed speelde. Dan komt het moment dat de voorzitter dit moet stoppen en zeggen van er moet iemand anders komen. Wie dan ook.
Maar is dat zaadje is dus eigenlijk al geplant in mei toen Laporta zei je bent niet mijn trainer, want dan verliest hij natuurlijk ook zijn geloofwaardigheid binnen een selectie, hoe goed hij er ook mee kan werken. Maar op een gegeven moment ga je dus niet meer uit zo'n negatieve spiraal kunnen komen.
Nee, en spelers, Maarten weet dat weer beter dan ik, die zelf een behoorlijk niveau heeft gevoetbald, maar spelers hebben dat ook in de gaten. Als de trainer zijn autoriteit heeft verloren van de voorzitter, weten ze dat. Ja, oké, ze moeten wel naar hem luisteren, maar ze weten ook: oké, deze trainer is niet de favoriet van de voorzitter. Ik weet niet of een speler dan denkt: ik ga niet zo extra stapje harder voor deze trainer doen. Dat lijkt me sterk. Maar in zo'n groepsproces heeft het toch wel effect. Er staat de hele tijd een trainer voor hun, van wie zij weten dat hij echt elke week zou kunnen worden ontslagen. En dat is toch een andere dan wanneer een nieuwe trainer staat en die de basis gaat bepalen wie er gaat spelen, wie de reserve is, et cetera. Dus ja, daar zoeken clubs vaak naar. Hij is niet heel. Mark van Bommel is zojuist ontslagen bij Wolfsburg. Al die clubs voorzitters zoeken vaak met zo'n noodoplossing. Iets om de situatie te keren.
Dat is een beetje het lastige, Maarten. Hoe gaat zo'n groep daarmee om dan inderdaad? Als je weet dat die trainer aangeschoten wild is.
Dat is ook wel verschillend. Je hoorde wel, ik denk, nou ja, of je hoorde. Ik sprak ook wel eens met bijvoorbeeld met Alfred Schreuder. En die keek er natuurlijk ook van als een soort buitenstaander naar het Barcelona. En hij zei dat hij wel merkte dat jongens als Piqué en toch ook Busquets, die waren wel. Ja, wel blij dat Barcelona was wel weer tot leven gewekt, hè, na die 8-2 tegen Bayern. Dus dat wel. Alleen, het is inderdaad wel zo dat Laporta heeft natuurlijk vanaf het begin van laten merken. Er hoeft maar iets te gebeuren en Koeman zat onder druk. En dat geeft die pers daar ook natuurlijk ruimte om elke week, elke persconferentie weer naar die toekomst te vragen. En ja, Dat heeft natuurlijk invloed. Alleen dat is nooit. Natuurlijk, er is geen speler die een bal in dit geval naast zal schieten als hij kan scoren. Maar de hele sfeer daar is natuurlijk niet. Ja, is niet prettig. Is niet opbouwend ook. Dat je zegt, we gaan nu even naar iets toe werken. Wat bijvoorbeeld 3 maanden verder ligt, een doel of zo. Ja, dat het is echt van week tot week, van wedstrijd tot wedstrijd. Dus ja, dat beïnvloedt alles. Maar ja, de vraag hoe nu, dat is natuurlijk ook wel interessant. Want als je nu Xavi bent, stap je er nu dan in? Want dat is de man die dan genoemd wordt. Is dat interessant voor hem? Misschien wel, maar moet je de eerste zijn na zo'n ontslag? Of moet je even wachten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, hoor.
Ja, Xavi wilde absoluut niet. Dikke jaar geleden toen Ronald Koeman instapte. Die dacht ook van, ja, ik ga hier niet puin ruimen. Dat is inderdaad, zoals Maarten zegt, is het een redelijk moeilijke opdracht om dan zo bij een club te beginnen.
Maar het puin is er al, het is al klaar, zeg maar. Je kan nu eigenlijk gaan bouwen.
Nou, dat is het hem. Nu is toch een jaar verstreken. Deze trainer, ook uniek voor Barcelona, de derde in anderhalf jaar die is ontslagen, of in bijna 2 jaar. Daarvoor, het laatste ontslag was 2002 van Louis van Gaal. Dus we hebben het echt 18 jaar lang gedaan zonder dat trainers ontslagen werden. Toen ging het ook gewoon heel goed. Maar nu lijkt Xavi toch bereid. Ook Xavi was niet de favoriet van voorzitter Laporta. Hè? Alleen al omdat Xavi in principe voor een andere kandidaat was voor die presidentsverkiezingen. Nou, dan denkt Laporte ook, die wil ik niet hebben. Maar die merkt ook dat hij nu naar de supporters toe zeker, om krediet te hebben, een populaire trainer moet neerzetten en niet een onbekende uit Argentinië halen of wat dan ook. Dus ze zijn met Xavi bezig, dat radiostations melden dat nu ook al. Ja, Xavi zit nu, hij heeft nu dik 2 jaar, traint hij in die woestijn in Qatar als zattenploeg. Succesvol, ik geloof dat hij al 6 prijzen heeft gewonnen. Ze zijn verreweg de beste ploeg daar. Hij laat ze ook op een bepaalde manier voetballen, zoals Barcelona graag wil. Dus ze zijn nu druk bezig om eigenlijk de komst van Xavi te versnellen. En ook Xavi weet, net zoals Koeman, van ja, dit is dan toch misschien wel de kans van zijn leven. En kijk, Barca is nu zo laag gezakt. En dat is voor een trainer toch vaak wel weer een uitdaging van okay, eigenlijk slechter dan dit zou het niet kunnen gaan. Zeker niet met de kwaliteit van Barcelona. En kansen zijn er nog. Ze staan wel die 6 punten achter. Maar dit is de meest gelijkwaardige competitie in Spanje in jaren. Er staan 4 ploegen bovenaan. Real Madrid, terwijl Barcelona in dat vliegtuig zat en Koeman werd ontslagen, speelde Real Madrid 0-0 thuis gelijk tegen Osasuna. Dat kon Koeman niet meer redden uiteindelijk, want waren ze niet van op de hoogte. Maar,
kijk, het staat 0-0. Maar nee.
Ja, nee. Dus ze zijn druk bezig. Het is Sergi, een oud makker van Koeman en het dreamteam van Cruijff, ook verdediger. Die is nu trainer van Barça B, die waarschijnlijk even tijdelijk de honneurs zal waarnemen. En ze hopen dan, zeg maar rond, je hebt nu nog 3 wedstrijden en dan weer een interlandstop voor kwalificaties en zo. En om dan de komst van Xavi bekend te kunnen maken.
Het is wel zo, als je gisteren die wedstrijd zag, ze hebben echt een paar hele goede jonge spelers. Hè? En die gaan het gaat wel waarschijnlijk zo zijn, Barcelona komt er wel weer bovenop. Dus daar gaat een trainer een keer van profiteren, van deze goede spelers. Maar die zijn natuurlijk nog zo wisselvallig, dat ja, toch, hè, als je er nu in stapt, je zou zeggen inderdaad, kan niet slechter. Maar juist omdat de echt goede spelers zijn dus heel jong, die gaan het nu niet gelijk voor je doen. Dus hoe gaat dat dan dit seizoen? En als je uit de Champions League vliegt, Bayern München, die staan straks de laatste speeldag van de poolfase, staan die klaar om in München Barcelona eruit te vegen, als dat aan de orde zou zijn, wat best wel reëel is. Dus ja, het is echt benieuwd hoe zo'n Xavi daar nu naar kijkt.
Kijk, Xavi weet ook, stel dat ze de Champions League uitvliegen, dan kan ik zeggen van ja, dit is niet mijn schuld natuurlijk, hè, we moeten gaan opbouwen. En als ze wel erin blijven, dan heb je al wat gewonnen. Hij heeft ook een voordeel. Kijk, Koeman had ook een nadeel dat bij een heel groot deel van de aanhang, de generatie jonger dan 30 jaar, heeft hem niet meegemaakt als die speler die Barcelona de eerste Europacup ooit in de geschiedenis bezorgde, de held van Wembley.
Dat waren de jongens die best auto stonden, bedoel je, Edwin, of niet?
Dat was gewoon, daar waren schoffies die misschien niet eens supporters zijn, maar inderdaad, dat is, en vanuit die kant zeker de jonge generaties, heeft hij heel veel kritiek gehad, is hij nooit geaccepteerd. Xavi is het tegenovergestelde. Is, net als Messi is de grootste held, maar Xavi en Iniesta zijn daarnaast toch de mannen waarmee de jonge generatie voetbalfans zijn opgegroeid. En ook die jonge spelers. Hè? De mannen die Koeman wel heeft laten debuteren. Dat moet je me altijd nageven. Fantastische spelers. Gisteren speelde weer eentje Nico in plaats van Frenkie de Jong. Nou, die gaf wel even een voorbeeld. Ook aan Frenkie van wakker worden. Frenkie, want als jij zomaar over het veld blijft hobbelen, dan staat er een gast van 18 jaar klaar om je plek in te nemen. Ja, en dat zijn jongens die enorm opkijken ook tegen Xavi. Dat is hun voorbeeld. Iemand uit de eigen jeugd die zo hoogst kan bereiken. Dus dan kun je bereiken van dat zo'n ploeg toch op de een of andere manier meer vertrouwen in de trainer heeft. Maar ja, makkelijk is het niet. Het is ook niet zo dat Barcelona in de winter makkelijk spelers kan aankopen of zo. Dat geld is nog steeds heel weinig. Dus, maar ja, dat is de keuze van Xavi.
Ja, maar het is ook zo, Edwin, want we hebben natuurlijk al vaak in deze podcast gehad over Koeman en de positie van Koeman. Het is niet zo dat er FC Ballen op het dak daar op het veld staat bij Barcelona natuurlijk. Er staan nog steeds een goed elftal. Dus je kan Koeman ook wel misschien wel het verwijt neerleggen dat hij dat elftal niet heeft laten voetballen.
Ja, zeker. Als je de spelers ziet, dan puur kwaliteit, jong of oud, is dit Barcelona veel beter dan Rayo Vallecano natuurlijk. En heel veel andere ploegen in de competitie. Beter dan Dynamo Kiev natuurlijk. En Benfica. Dus inderdaad, maar ja, hij had de handicap toch wel van veel blessures, dat je steeds moet wisselen. En toch, en ik zei het al, ook, we hebben het wel eens over gehad, denk ik ook met Maarten, ver voor zijn aanstelling, dat Koeman nooit de kandidaat nummer 1 was in die afgelopen 20 jaar om trainer te worden, omdat hij in de oog van de meeste Barcelona-voorzitters te conservatief is in zijn denkbeelden van het voetbal. Hij heeft hier toch heel vaak gespeeld met die drie centrale verdedigers, om wat zekerheid achterin in te bouwen. Dan zegt hij dan zelf, ja, maar je speelt ook heel aanvallend met die twee vleugelverdedigers. Maar ja, dat was hier uit den boze, zeker voor Laporta. De filosofie in Barcelona is 4-3-3. En de laatste weken houdt hij daar wel min of meer aan vast. Maar dat heeft ook niet in zijn voordeel gespeeld. Het speelt omdat ook juist al die spelers uit de jeugd, al vanaf hun 10e, als ze bij Barcelona binnenkomen, in dat 4-3-3 spelen. En als je dan plots in het eerste elftal in een ander systeem op net een andere plek moet gaan voetballen, dan kun je er ook moeite mee hebben. Dus dat is wel de kritiek op Koeman geweest, vooral zijn tactische keuze, zijn wissels soms. En inderdaad het nog voldoende kwaliteit over hebben.
Ja, en ik denk ook als je nu luisteraar bent, dan we zijn toch ook allemaal benieuwd, wat betekent dit ook voor de Nederlanders nu, hè? Je noemt net Frenkie de Jong. Die maakt zo meteen, die begint als een vierde trainer, hè, bij Barcelona. Dat is natuurlijk ook ongekend. Nou, Luc de Jong, hè, daar kunnen we denk ik zo invullen. Die is echt door Koeman gehaald als een soort Koeman aankoop pinchhitter. Nou, die zal dit seizoen gewoon volmaken. Nou, daar maakt nog iemand dus wel of geen gebruik van. En daarna gaat hij weg. Hè, want hij kan in de winterstop, dat is wel belangrijk om te melden. Hij kan in de winterstop bijvoorbeeld niet naar PSV of zo. Want dan zou hij zijn derde club in een seizoen minuten voor maken. Dat mag niet. Dus dat is, die moet het maar uitzitten waarschijnlijk. Ja, en Depay, ja, dat vind ik ook wel interessant hoor. Want die zit natuurlijk echt door Koeman. Hoe nu?
Die heeft nog geen minuten gemaakt voor Sevilla, toch? Want die was geblesseerd.
Ja, maar heeft hij, ik twijfel of die, hij heeft in elk geval, hij heeft bij de selectie nog gezeten in augustus. Ik weet alleen niet of hij inderdaad toen, of hij nog, ik denk dat hij wel is ingevallen hoor. Maar goed, dat zou we even moeten nazoeken dan. Dat zou nog.
Ja, ik weet ook niet zeker hoe het met de regel is. Kijk, hij wordt door Barcelona gehuurd van Sevilla. Barcelona kan niet, zeg maar, zomaar de huur opzeggen in Luc de Jong. Dus, en ik weet niet of Sevilla tussentijds naar een andere club kan verhuren weer. Maar inderdaad, veel minuten zal Luc niet krijgen. Hij had zijn laatste kans onder Koeman ook al verspeeld met zijn basisbeurt vorige week. En het missen toch van enkele kansen, de kritiek die hij kreeg. Dus vanaf nu zou hij ook onder Koeman ongetwijfeld alleen maar pinchhitter zijn geweest voor de laatste 10 minuten. Zoals de laatste 2 wedstrijden. Dus ja, maar zijn kansen zijn minimaal. Maar,
nou, Depay, wat denk jij?
Ja, Memphis, die begon toch aardig aan het seizoen. Hier vragen ze ook, van wat is er met hem gebeurd? Wat is het probleem dat hij toch niet hetzelfde spel heeft? Je ziet hem wel hard werken af en toe, maar het is niet de scherpte. Ik weet niet of hij meer ruimte nodig heeft, die hij nu niet heeft bijvoorbeeld. Het steeds wennen aan nieuwe maatjes in de spits. Dat wisselt voortdurend. Hij is de enige nu die constant heeft gespeeld. En de andere dat het rouleert voortdurend. Nu zelfs al wedstrijden lang met Serginho Dest als rechtsbuiten. Dus ja, Memphis heeft denk ik wel de kwaliteit om hier bovenop te komen. En is ook een speler waarin een nieuwe trainer ook zal vertrouwen. Ook al omdat Aguero is lang niet meer de Aguero van zijn beste jaren bij Manchester City. Ansu Fati moet terugkomen, maar die is nu weer aan de knie geblesseerd. Dembélé moet dan nog terugkomen. Maar ik denk dat geen van hen echt zware concurrentie voor Memphis is.
Ik zit trouwens even op te zoeken. Luc de Jong heeft bij Rayo Vallecano tegen Rayo Vallecano bij de selectie gezeten zonder speelminuten. En voor de rest zat hij niet in de selectie bij Sevilla. Volgens mij heeft hij in La Liga nog niet gespeeld voor Sevilla, als ik het zo zie. Heel snel. Maar goed, dat is meer.
Ja, zou even moeten nazoeken nog hoe dat dan precies zou zitten. Maar,
belangrijk, ik vroeg me nog wel één ding af, Edwin. Je hebt natuurlijk Forza Koeman, heb je de interviews gedaan. Hoe is het met Martina, denk je?
Nou, misschien wel opgelucht.
Ja, toch wel?
Ronald zelf grapte er gisteren al een beetje over een persconferentie vooraf van deze wedstrijd. Weer is naar zijn toekomst gevraagd. Zei hij, als ik hier niet meer van geniet, dan ga ik toch gewoon 5 keer per week golven. Ik geloof dat donderdag trouwens vandaag zijn vaste golfdag is met vrienden. Dus wie weet begint hij daar gelijk al mee. Maar ja, je zag in die documentaire ook, en bij Bartina, wat voor impact zijn bestaan als trainer bij Barcelona had op hun gezinsleven. Het was heel erg meeleven. En jammer voor hun veel meer, zeg maar, dieptepunten of zware momenten beleven dan een enkel hoogtepunt als het winnen van die Spaanse beker. Dus dat hakte daar hard in. Kijk, ja, ineens is wel nu, na 15 maanden, die droom van Koeman geëindigd. De droom die hij had om trainer van Barça te zijn. Dat hoop je natuurlijk nooit, dat je er zo snel uit ligt. Hij had wel vorig seizoen zei hij van, nou, ik hoop niet dat ik hier weg ben zonder publiek op de tribune te hebben gezien. Nou ja, ook wrang dat drie dagen na bijna vol Camp Nou, dat je dan toch moet vertrekken. Maar ze zijn een nieuw huis hier aan het bouwen in Barcelona. Ze zijn ook vastbesloten hier te blijven wonen. Zoals het gezin Cruijff ook deed na zijn carrière als trainer. Dus ze houden van de stad, ze houden van het leven hier. Alleen die club zullen ze wel even flink zat zijn. En zeker voorzitter Laporta. Dus ik denk dat zij nu echt tot rust gaan komen. Dat merkte hij ook in de periodes dat er geen interlands waren. Of zeker de zomervakantie. Koeman was echt 24 uur per dag met die ploeg bezig om toch te proberen. Kijk, aan hard werken heeft het niet gelegen. Proberen toch. Maar ja, dat heeft op iedereen, van de kinderen ook. Je zag het aan iedereen hoe hoog die spanning was en hoe groot de teleurstelling.
Ja, en Maarten, en nu? Want ja, Koeman, je denkt al gelijk. Nou, Van Gaal is 2022 na het WK in Qatar klaar. En in Koeman hebben we al gezien dat Pep Guardiola graag Oranje wil coachen. Dus dan heb je bondscoach Guardiola met assistent Ronald Koeman. Nou, is ingevuld toch vanaf 2023?
Ja, nou ja, dat zou nog een mooi duo zijn voor Oranje vanaf 2022. Maar goed, maar dat komt natuurlijk straks wel op tafel. Want Van Gaal, hè, dat is duidelijk. Als hij zich volgende maand plaatst, dan gaat hij dat WK doen. Stel dat hij op een of andere manier dat... Het zal niet gebeuren, maar stel dat het nog fout loopt, hè, dan stopt het al eerder. Ja, dan de KNVB moet toch vooruitdenken. En ja, Koeman blijft iemand die toch ook een soort onafgemaakte job heeft in Zeist. Het zal geen probleem zijn dat mensen hem dat kwalijk nemen van je bent weggestapt. Want ja, Erik Gudde, de directeur van voetbal, die is gestopt. Is met pensioen. Nico-Jan Hoogma, nou ja, die zit er nog, maar die had verder een prima relatie met Koeman, dus dat zal het punt niet zijn. Maar het is meer de vraag, ja, na Van Gaal, wat wil je dan als bond en wat wil je ook als Koeman? Wil je Van Gaal opvolgen? Dat is natuurlijk ook de vraag, hè? En dat zou dan midden in het seizoen zijn, dus het zou dan vanaf januari 2023, en dan loopt Koeman ook tegen de 60. Ja, wat wil hij zelf nog? Dat zal hij voor zichzelf toch wel gaan uitmaken de komende tijd. En,
ik vroeg het hem in een interview voor afgelopen seizoen. Van na Barcelona, hè, want ja, dit is het, qua club zei hij ook, dit is het eindstation. Daarna ga je niet nog ergens heen. En toen vroeg ik hem, ik zei nou en toch een keer je werk als bondscoach afmaken of zo. Ja, daar, ik denk er nu niet aan, maar daar zou ik wel voor voelen. Hij zei ook omdat het een baan is die echt minder stressvol is dan clubcoach. En die bijvoorbeeld eenvoudig vanuit Barcelona zou kunnen doen natuurlijk. Hè? Hier wonen en als dik advocaat Irak vanuit Rotterdam kan leiden of Den Haag. Dan naar Barcelona, Oranje vanuit Barcelona is helemaal makkelijk natuurlijk. Dus ik denk dat wel, ook al omdat dit zo'n moeilijk afscheid is geweest natuurlijk. Zo wil je carrière niet eindigen. Maar net wat Maarten zegt, stel dat Van Gaal met Oranje het ongelooflijk doet op het WK, dan heb je wel een zware taak.
Ja, dan krijg je namelijk het Guus Hiddink effect. Die dacht, nou Louis, dat WK in 2014, dat kan nooit een enorm succes worden met deze beperkte spelers. Ja, toen werden ze bijna wereldkampioen en toen moest hij. Ja, en dat valt dan niet mee natuurlijk, want... Maar goed, het is in elk geval zo dat de KNVB heeft nu vanuit de bond beredeneerd, hebben ze een serieuze optie erbij om te onderzoeken. En dat is denk ik, dat is altijd winst. Dus alleen het zal niet op korte termijn beslist worden. Daar gaat een tijd overheen. Maar het zou weer kunnen.
Goed, we gaan eerst weer eens afwachten. Koeman gaat een beetje rust nemen. Edwin gaat nog 23.000 telefoontjes beantwoorden, 25 stukken tikken en nog wat dingen nabellen. Maarten, wij gaan morgen verder praten en dan blikken we terug op de week en blikken we vooruit op het voetbalweekend dat voor de deur staat. Edwin, dank vanuit Barcelona. Maarten ook dank en graag wat ons betreft tot morgen voor een nieuwe AD Voetbal Podcast.